Ga maar gerust. Zo heb ik de overdenking van vanochtend genoemd. Elk jaar weer proberen wij met ons gezin een kerstfoto te maken. Zodat we een momentopname hebben van dat jaar. En eerlijk gezegd is het elk jaar weer een enorme onderneming. Het is een wonder dat elk jaar er een leuk plaatje van komt. Want het ziet er heel volmaakt uit, hè, onze kindjes zo. Echt perfect. Maar ik zou een boek kunnen schrijven over hoeveel moeite dit kost. Want ze moeten allemaal in de juiste kleren. En ze moeten dan ook nog stilzitten. En ze moeten ook nog op de foto willen. Zo was het dit jaar dat Joshua zei van, ik ga niet op de foto. Ik wil niet. Nou, dan denk je ook van, hoe krijgen we dit voor elkaar? Uiteindelijk zeiden we, nou ja, dan wordt het dit jaar een kerstfoto met de twee meisjes. En op het allerlaatste moment kwam Joshua eraan en ging hij er toch maar bij zitten. Want hij had toch bedacht, ik wil erbij horen. En we hebben ook een keer gehad dat Joost en ik van tevoren ruzie hadden. Want ik dacht dat jaar, laat ik het een keertje op tijd doen, voor Sinterklaas. Maar Joost had van Sinterklaas gehoord dat er een verrassing zou zijn die nodig was voor mijn kerstfoto. Dus Joost deed er alles aan om te zorgen dat ik niet de kerstfoto voor Sinterklaas ging maken. En ik werd er helemaal gek van. Dus we hebben flink wat afgevochten en toen Sinterklaas was geweest, toen dacht ik, oh, oké, daarom heb je het tegengehouden. Maar het was een hele onderneming. Ons mooie, perfecte gezinsplaatje. Kijk, dit was dit jaar. Evelie die kruipt er vandaan en denkt van foto, wegwezen. Dit was het allereerste kerstfoto toen Joshua een baby was. Dus Joshua, en die hield er niet zo van om op zijn buik te liggen. Dus na twee tellen was hij al aan het krijsen van wat hebben jullie nu bedacht? En die engelen, die staan ook nog steeds elk jaar erbij. Maar ook die denk ik wel eens van, wanneer zullen ze breken? Het was een jaar later. Joshua dacht, ik kruip wel van het plekje vandaan. En dat was weer een jaar later, toen was het met Noanna erbij. En die dacht ook van, ik, kerstfoto. Volgens mij werd ze ook half gewurgd door Joshua. Maar, en het weer een jaartje later, toen kroop Noanna. Hetzelfde jurkje als Evelie vandaag aan heeft trouwens. Toen kroop Noanna van het schermpje vandaan. En dit was vorig jaar. Evelie die aan het krijsen was. En we hebben toen ook heel erg gelachen. Want Evelie die had op een gegeven moment, die trok een rood gezicht tijdens het foto's maken. En opeens dachten we, oh, ze gaat poepen. En ja hoor, ze poepte zichzelf helemaal onder. Inclusief alles wat om haar heen was. Dus daar hebben we ook geen foto van, want er was zo'n grote paniek op dat moment dat er geen foto's zijn gemaakt. Want alle witte jurkjes en nou ja, het was vorig jaar onze foto. Nu zult u misschien denken, waarom laat je dat zien? Nou, ik denk dat vaak, dat we dat vaak doen, hè? We presenteren een perfect plaatje. Ook op Facebook zie je dat vaak, het volmaakte plaatje. Maar het verhaal wat erachter is, dat zien we vaak wat minder. Maar misschien doen we dat ook wel met het kerstverhaal. Als we al die liedjes horen, maken we er een beetje een idyllisch verhaaltje van. Een romantisch Jozef en Maria en we noemen het een kribbe, want dat klinkt wat schattiger. Toen de nieuwe Bijbelvertaling het een voederbak ging noemen, was iedereen geschokt. Waar is onze kribbe gebleven? Ja, kribbe is een voederbak. Maar soms lijkt het allemaal maar een mooi verhaaltje. En ik wil vanochtend met jullie even achter die schermen van dat verhaaltje gaan kijken. Laten we lezen in Matthäus 1, vers 18 tot 25. Marianne, mag ik jouw Bijbel lenen? Oei. Dankjewel, je bent fantastisch. Oh, wat een luxe. Matthäus 1, vers 18 tot 25. Maria is zwanger. Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus. Maria zou trouwen met Jozef, dat was afgesproken. Maar nog voordat ze getrouwd waren, werd Maria zwanger door de Heilige Geest. Jozef was een goed mens. Hij dacht, ik kan niet met Maria trouwen, want ze is zwanger van een ander. Ik moet haar wegsturen, maar dat zal ik in het geheim doen. Anders zullen de mensen haar behandelen als een slechte vrouw. Jozef krijgt een droom. Toen kreeg Jozef een droom. In die droom zag hij een engel van de Heer die zei, Jozef, nakomeling van David, luister, je kunt rustig met Maria trouwen, want het kind dat zij verwacht is van de Heilige Geest. Maria zal een zoon krijgen, je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden. Hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden. Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God. Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen en hij zal Immanuel genoemd worden. De naam Immanuel betekent God is bij ons. Toen Jozef wakker werd, deed hij wat de engel van de Heer tegen hem gezegd had. Hij trouwde met Maria, maar ze sliepen niet met elkaar voordat haar zoon geboren werd. En Jozef noemde hem Jezus. Het voelt hier zo ver weg, merk ik. Achter die kansel, weet je, ik kom er gewoon achter vandaan. Jullie zijn allemaal zo in het donker. Kom een beetje dichterbij, oké? Zo. Creatieve therapie. Wee. Ik wil met jullie naar vier elementen, vier boodschappen kijken. En het eerste is de boodschap waar we door Esther van gelezen hebben, van gehoord hebben. Maria heeft een boodschap gekregen. Maria kreeg de boodschap dat ze een kind zou krijgen van de Heilige Geest. En daarna komt er een boodschap, die ik hier ook onder heb laten vallen, waarvan we niet lezen, maar waar ik wel heel erg nieuwsgierig naar ben. Maria moet het gaan vertellen aan Jozef. Stel je eens voor, Jozef, de man aan wie zij uitgehuwelijkd was, dat ze aan hem moest gaan vertellen, ik ben zwanger van de Heilige Geest. Staat niet in de Bijbel hoe ze dat heeft gedaan. Ik kan me voorstellen dat het als een last heeft gevoeld. Maar misschien had ze ook wel alle vertrouwen. Ik weet het niet. Maria ging naar Jozef en ging aan hem vertellen, ik ben zwanger van de Heilige Geest. En toen was het aan Jozef. Naar aanleiding van die boodschap van Maria had Jozef eigenlijk in zijn optiek maar twee keuzes. We lezen in de Bijbel dat Jozef een rechtschapen man was. En dat betekent dat hij volgens de wet leefde. Hij had hele hoge normen over het leven volgens de wet. Hij was niet een of andere lapswans, die holla die jee. Nee, hij wilde leven volgens de wet van God. En volgens de wet van God paste het niet om te trouwen met een vrouw van wie het niet jouw kind was. In die tijd, in sommige vertalingen staat verloving. Het misleidende daarvan is dat ze waren uitgehuwelijkd aan elkaar. Het was bindend. Jozef en Maria zouden trouwen. Er waren twee voorwaarden nog waar meestal aan voldaan moest worden. De vrouw moest volgroeid zijn. Dus je kon al als baby uitgehuwelijkd zijn als meisje. Maar je moest wel volgroeid zijn. En de bruidsschat moest betaald zijn. Dus dat was de tussentijd tussen uitgehuwelijkd zijn en uiteindelijk werkelijk trouwen. Jozef en Maria zouden trouwen. Maar Maria had eigenlijk niet voldaan aan haar onderdeel van de plicht. Ze was zwanger. En niet van Jozef. Dus Jozef had twee opties. Of in stilte van haar scheiden, wat betekende haar een scheidbrief meegeven, dat ze naar een ander dorp zou kunnen gaan en dat er mogelijk nog ooit genade zou komen voor haar om te hertrouwen. Of hij zou haar in het openbaar moeten scheiden. Wat zou betekenen dat ze voor het hooggerechtshof zou moeten komen en in het uiterste geval zou dat steniging van haar kunnen betekenen. Omdat Maria dan volgens de wet overspel had gepleegd. Als ongetrouwde vrouw, zwanger. En Jozef twijfelt over wat hij nou moet doen. Hij wil het goede doen, maar hij twijfelt. Hij twijfelt en overweegt om haar in stilte te scheiden. En eigenlijk is dat dus nog de beste, de aardigste van de twee oplossingen. Hij wil haar recht doen, maar hij wil ook zelf leven volgens de wet. Een rechtschapen man. En dan krijgt Jozef een persoonlijke boodschap. Een engel. Een engel komt in een droom. En die engel zegt tegen hem, Jozef, je hoeft niet bang te zijn om Maria tot je vrouw te nemen. En wat ik zo mooi vind in die tekst is dat ik denk, ja, waar was Jozef allemaal bang voor? Ik weet het niet. Was hij bang voor God? Dat God hem zou veroordelen? Of was hij bang voor wat de mensen zouden zeggen? Wat hij zou doen? Was hij bang voor zichzelf of hij het wel aan zou kunnen, dat wat op een pad kwam? Of misschien wel een beetje allemaal. Maar de engel zegt tegen hem, je hoeft niet bang te zijn. God heeft een plan. Jij mag met Maria gaan trouwen. Jij bent uiteindelijk, jij mag de adoptievader worden van Jezus, van God met ons. Emmanuel. En naar aanleiding van die droom besluit Jozef om het te doen. Die droom van die engel geeft hem de moed en de kracht om Maria tot zijn vrouw te nemen. En Maria komt uit de stam van David. Jozef komt uit de stam van David. En de voorspelling was dat Jezus uit de stam van David zou komen. En doordat Jozef deze keuze maakt, werden ze zijn ouders. En kon Jezus ook opgroeien in een gezin. In een gezin uit de stam van David. En kon hij heel gewoon, als een gewoon kind, in de wereld komen. En dat versterkte ook zijn positie. De boodschap voor ons. Wij hebben vermoedelijk geen vrouw die komt vertellen dat hij zwanger is van de Heilige Geest. Maar misschien zijn er wel andere situaties in ons leven waarvan we soms denken van, poeh, ik weet niet of ik dat wel aan kan. Dat we soms verdrietig zijn of dat we denken van, poeh, dit is wel een pittige last voor mij in mijn leven. Psychische ziektes of lichamelijke ziektes of mensen om ons heen. Of als we iemand verliezen, dat we moeten leren leven met dat verlies en dat dat pijn doet. En dat we ons kunnen afvragen, kan ik dit wel aan? Wat is de weg die ik moet gaan? Ben ik in staat om dit te dragen? Of misschien net als Jozef, dat we kunnen denken van, ik ben bang voor wat de mensen vinden of zeggen, of ik ben bang voor of ik het wel aan kan. En dat kunnen grote dingen zijn, maar het kunnen ook kleine dingen zijn. Dat je denkt van, poeh, de komende kerstdagen, ik hoop maar dat ik daar doorheen kom. Al dat gepraat over liefde en verliefdheid, maar ik voel me alleen. Engelen zijn boodschappers. En misschien heeft u wel eens een engel gezien. En misschien heeft u wel eens een engel gezien zonder dat u het door heeft gehad. Ik geloof dat engelen meer zijn dan alleen witte figuren met van die vleugels. Dat het soms ook net die persoon is die de deur voor je openhoudt op een dag dat je denkt van, ik heb een rotdag. Soms heb ik dat bij de bewakers bij mij op mijn werk. Dat als ik aankom, officieel moet ik inloggen, maar ik haal dan eerst mijn sleutel. En sommige bewakers doen al dan de slagboom voor mij omhoog. En op een dag dat ik soms denk van, oh god, ik heb vandaag even niet zo'n zin. Dan als die slagboom omhoog gaat, dat geeft mij altijd weer de moed dat ik denk, oh, ik ben welkom. Ik ben welkom om naar binnen te gaan. En dan is voor mij zo'n bewaker zo'n engel. Boodschappers. Ik denk dat engelen kunnen boodschappers van God zijn, maar er zijn nog veel meer boodschappers van God. In de natuur kunnen we dingen zien waarvan we denken, ja, net die sneeuw op het moment dat je het nodig had. Of net die zonnestraal. Of net dat dauw waarvan je denkt, wow. Of net die regenboog. Ik ben vrij recent naar Friesland geweest en ik ben vet verdwaald. En het was echt een, ik zal me inhouden, het was een heel end. En ik reed daar en ik was op een gegeven moment en de TomTom was de kluts kwijt. En toen dacht ik, nou als ik maar door blijf rijden, de TomTom pakt het wel een keertje op. Not. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga maar naar huis. Ik moest naar een kerkdienst toe. En ik dacht, ik haal het niet. Ik hoefde de dienst ook niet iets in te doen, gelukkig. Maar ik dacht, nou, Toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon rijden en ik zie wel. En ik herinnerde me dat iemand ooit had gezegd, je hebt ook Google Maps. He, dus als je nou TomTom niet werkt, kan je ook Google Maps gebruiken. Soms in het leven is dat zo, hè, dat je gefocust bent op de ene kaart. Er zijn ook andere kaarten. Ik Google Maps ingetypt en Google Maps zei dat het nog 8,5 uur rijden was. Nah. En ik keek naar de route en elke keer de rotonde liet hij me linksom gaan in plaats van rechtsom. Dus ik dacht, hij is nog Engels ook. Maar ik keek op het kaartje en het klopte wel ongeveer. Dus ik dacht, nou, ik volg maar. En toen kwam ik aan bij een bruggetje. En dat was een voetgangersbruggetje. En opeens had ik door, oh, Google Maps stond ingesteld op voetganger. Ik het ding aangepast met de auto. En opeens zei hij, het is nog 3 kwartier. Dus het licht kwam opeens weer. En hij ging rechtsom in plaats van linksom. En ik kon doorrijden. Maar in die route, ik weet niet of je wel eens in Friesland bent geweest, maar het is daar zo vlak, dat uiteindelijk heb ik 8 regenbogen mogen zien. En in het begin was ik echt, toen ik de weg kwijt was, een beetje gefrustreerd. Maar toen ik eenmaal me had overgegeven en gezegd had, nou God, hier ben ik. Ik kan, thuis hebben ze toch niks aan me, in die kerk ben ik ook niet. Hier ben ik. Toen kon ik genieten van die mooie regenbogen. Alsof God een soort van speciale, echt zo belangrijk ben ik niet, maar alsof er een speciale show voor mij was. Van kijk eens, weet je nog, er is hoop. Weet je nog, er is hoop. Weet je nog, weet je nou nog niet, er is hoop. 8 keer. Ik had het schijnbaar nodig die ochtend. En ik heb genoten van mijn reis. En ik kwam te laat aan. En ik kwam in zo'n kerk waar iedereen een vaste plek heeft. Dus niemand wilde opschuiven voor mij. Dus ik moest ook nog voor en tussendoor langs om een plekje te vinden. Maar ik zat daar. Maar ik had mijn zegen die ochtend eigenlijk al gehad. Doordat ik me had mogen overgeven. En mogen ontvangen wat God aan mij te geven had. Zo gaat het niet altijd hoor, maar die ochtend wel. Boodschappers, het kan in de natuur zitten, maar het kan ook in mensen zitten. Mensen die net dat kaartje schrijven op het moment dat je het nodig hebt. Of iemand die je een vriendelijk woord geeft. Of net dat sms'je, of net die omhelzing. Mensen die boodschappers van God kunnen en mogen zijn. En dat betekent niet dat het meteen allemaal voorbij is. Dat betekent niet dat altijd alles meteen opgelost is. Bij Jozef ook niet. Jozef moest nog die hele tocht gaan. Hij zal zelfs moeten vluchten naar Egypte. Hij zal zelfs weer terug moeten vluchten. Hij zal, poeh, er komt nog een hele tocht. Maar die engel gaf hem wel de moed en de kracht om weer door te gaan. En dat te gaan doen wat God op dat moment van hem verlangde. En dat is ook mijn wens voor ons vanochtend. Dat we in die dingen die op ons afkomen, dat we onze ogen mogen openen voor de engelen om ons heen. Voor de knipogen van God, waarin hij laat zien, ik ga met jullie mee. Kerst gaat over, God is met ons. Het mooiste geschenk ter wereld. We kunnen elke dag tot hem gaan en hij wil met ons meegaan. Door alles heen. En God zegt tegen ons vanochtend, ga maar gerust. Het leven, ga het maar aan, want ik ga met je mee. En Jozef krijgt meerdere dromen. Telkens op een kruispunt in zijn leven krijgt hij een engel op zijn pad. En dat is ook mijn wens voor ons vanochtend. En als u zegt, nou Charissa, met mij gaat het zo ontzettend goed. Wees een engel voor een ander. Deel uit dat wat jij hebt mogen krijgen. En ga maar gerust.